Ik had gewoon een scooter in Amsterdam. Dus dan rij je wel eens op plekken dat niet echt mag. Dus ik kreeg op een gegeven moment een verkeersboete thuis. En toen had ik hem aangevochten en gewonnen. En toen dacht ik van ja, dit is wel een mooie dienst. Dus laten we dat aanbieden.
Je hard werken, 4 dagen in de week of 3?
heb je al een pappadag?
Heb je wel een pappadag? Nee, serieus, wat is hard werken?
20 uur?
Eigenlijk elke dag als je wakker wordt dat je gaat slapen.
Ja. Is het 7 dagen?
24 jaar. Voormalig...
24 jaar. Fuck.
Ja. Wat zou jij ervoor geven om nu 24 te zijn?
Moet je nou iets uitzoeken?
Allemaal. Ja, eentje maar. Kom op, veel meer, man. Ja.
Toen jij 24 was, was je ook al redelijk bezig.
Maar niet. Dit is zo vreselijk gaaf.
De podcast begint bijna, dus je bent zo van me af. Wij zoeken gewoon nog investeringen. Dus als jij tussen de 1 en de 5 miljoen groeigeld zoekt voor jouw geweldige bedrijf en je bent klaar voor de volgende stap, ga naar onze website en schrijf je in. Want wij willen gewoon dolgraag investeren in jouw plan en we willen je ook helpen om verder te komen.
Welkom luisteraars, we hebben hier een fantastisch duo en het was echt een bijzonder verhaal, de heren van Capisoft, 24 jaar en 27 jaar en nu al 120 man in dienst en zijn 3 jaar geleden begonnen, ik ga niet alles vertellen, maar heren, welkom.
Dankjewel.
En ik heb hier een beetje ingelezen.
Dit is nou eigenlijk de jeugd waar iedereen zo op afgeeft.
Wat?
Hoe noemen ze jullie nou? Jullie hebben een naam.
Nou, het is geen patatgeneratie.
Nee, dat zijn wij. En als je niet uitkijkt...
Maar Gen Z.
Gen Z. De ene generatie zijn jullie, toch?
Ja, volgens mij wel.
Heel veel van mensen van mijn leeftijd, zelfs jonger, die vinden jullie maar een stel...
Lui zijn ze niet. Ze zijn 24, 27 jaar.
Jongen, ik zeg juist, het tegendeel wordt hier bewezen.
Jongens, stel jezelf wel voor en waarom jullie hier zitten.
En netjes en Nederlands hier... praten.
Ja, dat doen we allemaal hier. Ga je gang.
Ik ben Thijs.
27 jaar.
Hoe heet je van je achternaam, Thijs?
Thijs de Kiewit.
De Kiewit.
Ja, klopt. Okay. Ja, en we hebben samen 3,5 jaar geleden Capisoft opgericht.
3,5 jaar geleden, jongens.
Een eeuwigheid in deze tijd.
Precies wanneer AI eigenlijk helemaal opkwam. En we helpen dus inderdaad bedrijven eigenlijk met het vraagstuk van... wat is er mogelijk met AI? Ze willen vaak wat meer met AI gaan doen, maar ze weten niet wat. En dan komen wij in beeld en dan helpen we ze eigenlijk met alles wat er mogelijk is binnen hun organisatie met AI. En tegelijkertijd maken we dus ook soms gave platformen. En die rollen we uit, bijvoorbeeld inderdaad een bonnetje.
Stop. Je hebt iemand meegenomen.
Ja.
Er zit wel zielenheid. Dit doe jij dus niet alleen?
Nee. Bram.
Deze Bram die heeft een achternaam natuurlijk.
Ja, Bram. Bram Cissé. 24 jaar. Voormalig...
24 jaar. Fuck.
Ja. Wat zou jij ervoor geven om nu 24 te zijn? Serieus.
Moet je nou iets uitzoeken?
Alles. Eentje maar. Kom op, veel meer, man.
Alles heeft een mooie tijd.
Toen jij 24 was, was je ook al redelijk bezig.
Maar niet. Dit is zo vreselijk gaaf. Ja. Die snelheid waar het nu allemaal mee
gaat. Bram die heeft ook nog gecieerd en aan de VU volgens mij gedoseerd.
Dus ik heb voormalig professioneel gebasketbald. Ook voor het Nederlands team. Dus
je bent basketballer?
Ik was basketballer vroeger, ja.
Ook in Amerika gebasketbald?
Ja.
Dat meen je niet.
Ja, dus toen vloog ik de hele wereld over. En toen had ik voor de 4e keer mijn linker kruisband gescheurd. Dus toen dacht ik van, ik moet maar weer gaan studeren, want basketbal wordt het niet. Ja. En ik wist nog dat ik computer science, informatica heel leuk vond. Dus toen was ik op de Vrije Universiteit beland, computer science. Nou, dat ging best wel goed. En toen, als je dat goed doet, mag je op een gegeven moment leraar worden voor de jongerejaars. Dus dat ben ik toen gaan doen. En toen merkte ik dat er heel veel studenten in de klas nog een bijbaantje zochten. En dat was natuurlijk een heel groot tekort naar ICT'ers. Dus toen was ik eigenlijk eerst IT Amsterdam begonnen, nog geen Capisoft. En toen deden we een beetje detacheren. En toen is het misschien nog wel heel kleinschalig. En toen is het misschien wel leuk omdat Thijs dat kan vertellen. Toen was Thijs eigenlijk met een vraag bij een collega van me in de klas komen zitten. En toen hebben we op een gegeven moment besloten om onze handen ineen te slaan en samen verder te gaan.
Maar, in de schoolbank.
Hey, ja. Toen was je 24 jaar en je hebt, wat had je ook weer gestudeerd? Computer science?
Computer science, ja.
En je hebt ook gedoseerd aan de Vrije Universiteit.
Ja, ja, zeker.
Okay. Ja, je hebt even voor de, je hebt de UvA en de VU. En de Vrije Universiteit, de VU is eigenlijk het minst vrije in Amsterdam. Heb ik altijd geleerd. Want de UvA is wat vrijer, ja, eigenlijk.
Klopt.
Ja, toch?
Ja, 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 klopt, klopt, zeker.
Dan ben je wel super intelligent. Heb je IQ wel eens laten testen?
Vroeger, ja.
En? Hoeveel?
Ja, ik weet het niet meer precies, maar...
300?
Hij moest ook naar een speciale basisschool.
Ja, ja, dat ook wel goed.
Nee, waarom? Even zeggen.
Nee, ja, ik heb op zo'n Leonardo school gezeten. Dus ik school voor hoogbegaafde kinderen. Toen heb ik 2 klassen overgeslagen, maar toen de middelbare school...
Ja, zie je wel, dat is gewoon een supergroze man. Ja. Ik denk, dat kan toch niet.
Zei ik niet eerlijk, hè?
24 ben en je zit hier aan tafel, je hebt dit allemaal al gedaan. Maar een beetje de Elmus van Nederland, man.
En toen op een gegeven moment had je, detacheerde je IT-mensen. En nu hebben jullie met Capisoft... Eigenlijk wat jullie tegen mij en Jip Janneke verhaal vertelden.
Anders snap jij het niet.
Anders snap ik het niet.
Ik ook.
Is het, jullie gaan een grotere organisatie, middel tot grote organisatie, en kijken hoe ze het beste AI kunnen implementeren. Daar komt het eigenlijk op neer, toch? Niet?
Ja, zeker. Ja. We hebben eigenlijk, zijn we dus, Thijs, misschien is het leuk voor de telefoon, dat je tegenaan liep en zo.
Yeah. Oh ja, ja, dat is wel inderdaad...
Het is altijd leuk om het begin te vertellen.
Ja, ja, ja. Ja,
want wat ons doel is van ons programma is eigenlijk om... mensen zoals jullie en wij zelf en al onze luisteraars te motiveren om te ondernemen.
Ja, belangrijk. En, ja, meer ondernemers
hoe dat dan gaat en ook dat het niet altijd makkelijk is. Hè. Je gaat ook wel eens op je bek. Dus je moet niet alleen leuke dingen vertellen, ook dingen die minder leuk zijn. Want die hebben we nou eenmaal als ondernemer.
Ja, leuk, zeepert. Ja.
Dus ik vind echt gaaf.
Hoe we zijn ontstaan is wel echt een heel gaaf verhaal. Ja. En inderdaad, dat was ook, het begon eigenlijk bij een klein beetje een horror verhaal.
Shining.
Maar ik kan het wel even vertellen.
Eerlijk zijn, dat is belangrijk.
Ik heb dus oorspronkelijke marketingachtergrond. Werkte bij een online marketingbureau. Eigenlijk toen geleerd hoe je online funnels goed kan inrichten. Op een gegeven moment research gedaan naar wat er goed verkocht werd in Amerika. Hoe zij die online funnels in bepaalde industrieën goed...
Wat is een online funnel?
Dus gewoon eigenlijk hoe je bijvoorbeeld inderdaad social media goed kan inzetten om producten te verkopen.
Om de meeste kijkers te krijgen en dat mensen ook echt op koop overgaan.
Dus bijvoorbeeld inderdaad via social media kan je gewoon heel veel mensen bereiken. En kan je bijvoorbeeld met webshops kan je allerlei dingen goed verkopen. Als je dat goed inricht, dan je kan het ook, die hele online funnel kan je gewoon bekijken van partijen. Dus kan je gewoon internationaal research doen. Dus op een gegeven moment een partij gevonden in Amerika, die had een heel succesvol product. En toen dat eigenlijk voor mezelf begonnen, dus een webshop gestart. En die had eigenlijk met ook een beetje geluk, had hij in de eerste maand al gelijk 130.000 euro omzet. Er was een anti-snurk webshop. Ja, ja. En toen eigenlijk dat principe.
Je zit hier midden in de doelgroep.
Ja, en toen eigenlijk dat principe dus herhaald met bijvoorbeeld bamboesokken en verschillende producten.
Oh, ja,
gewoon gekeken van...
Is dat tegen snurken, bamboesokken?
Nee, dat is weer een ander product. Dus eigenlijk gewoon goed gekeken van wat zijn de partijen bijvoorbeeld, hoe doen ze het in Amerika en hoe kan je dat goed doen in Europa?
Kopiëren, toch? Van succesvolle dingen.
Ja, ja, en dan vanaf dat punt.
Waar kocht je die snurkapparaatjes?
Je kan gewoon inderdaad ook gewoon kijken waar zij het kopen en dan eigenlijk dezelfde leverancier benaderen. Dus dat verschilde eigenlijk per product. Dus sommige producten...
Dat heb je gedaan in China, met dat copyright, of niet?
Ja. Dit aan copyright.
En, dus sommige inderdaad in China, sommige in Turkije, maar dat verschilde. Maar toen eigenlijk die resultaten daarvan gedeeld... Die resultaten daarvan werden toen gedeeld in een online cursus. En dat is toen uitgegroeid tot de grootste e-commerce cursus van Nederland. En daarna werd ik eigenlijk gevraagd door verschillende bekende Nederlanders. Om dat ze bijvoorbeeld een miljoen volgers hadden. Ja, dat ze bijvoorbeeld een miljoen volgers hadden. Maar dat ze niet zo goed wisten hoe ze daar nog meer omzet uit konden halen. Dus toen eigenlijk webshops gestart dat zij het gezicht zijn van het merk. En ik eigenlijk alles op de achtergrond met een team deed.
Hoeveel
jaar geleden is dat? Toen ik 19 maanden. Was ik daarmee begonnen.
19?
Ja.
Toen was je nog een jong ventje.
Ja. Ja, en toen...
Wie was je beste succes? Wie was je influencer? Wie was je beste...
Ja, dus eigenlijk waren best wel veel verschillende influencers.
Ja, maar wie is nou... Er is altijd één de beste.
Nu met Bonnetje doen we bijvoorbeeld met Boef samen. En dat is wel een heel groot succes.
Maar
dat is
wel plus.
1,5 miljoen inderdaad. Ja. Maar dat is nu de switch naar software. En daar kom ik dus ook zo bij. Want ik dacht eigenlijk met die webshops heb je de tech allemaal al geregeld. Dus dan heb je gewoon Shopify, heb je Meta. Ja. Je hebt de tech allemaal precies, al geregeld. Je hoeft geen softwareontwikkeling te doen. Maar omdat dat allemaal zo goed ging, dacht ik eigenlijk veel te makkelijk over een appontwikkeling. En toen wilde ik een app maken, ging naar allemaal Nederlandse partijen. Nou, die vroegen voor een MVP. En dan had je ook nog eens niet eens een app in de App Store of in de Google Play Store, maar gewoon alleen maar op de... En ja, met nog heel weinig functionaliteit vroeg ze €370.000 ex-BTW.
Okay. En dan je niet in het land der blinden is één oog koos.
Ja. Ja, maar even voor de luisteraars, waarvoor vroeg ze dat? Want je zei MVP, even uitleggen.
Ja, dus ik wilde een platform maken, maar eigenlijk met heel weinig functionaliteiten. Dus ze hadden heel veel functionaliteiten eraf gehaald. En toen vroegen ze €370.000 ex-BTW. Maar dat was ook nog eens een inschatting van het aantal uren. Dus kon het zo zijn dat je na een jaar development, dat ze in één keer 2 ton moest bijbetalen. Dus uiteindelijk een partij gevonden in Pakistan. En die zei dat ze het voor €35.000 konden maken. En dat ze het in 3 maanden af zouden kunnen hebben. Dus ik dacht, nou geweldig. Ik dacht echt even dat ik het wiel had
uitgevonden. Ja.
En 3 maanden verder vroegen ze dus ook nog van, hey, wil je ook nog een inlogscherm of wil je ook nog beveiliging? Ja, lijkt me wel handig. Maar anders kan niemand het... En toen moest ik uiteindelijk de hele tijd bijbetalen en uiteindelijk een jaar verder. En dan zit je toch in een soort scheiding van, hey, moet ik nog 1 maandje bijbetalen en dan heb ik het misschien af? Of ik moet al mijn tijd, geld en energie als verloren beschouwen?
En kreeg je de source code of niet? Want dat is ook nog vaak de ellende.
Dan
houden ze zelf de source code. En
Maar die source code heb je dus ook helemaal niks aan als het maar een half platform is. Want een nieuwe partij gaat zeggen, ik moet alles opnieuw bouwen.
Dus je hebt gewoon een lopen klootzak.
En jouw spaarcentjes zaten daarin?
Dus inderdaad, op een gegeven moment moest ik echt tot de conclusie komen dat het niks ging worden. Toen eigenlijk uit wanhoop op de Vrije Universiteit gaan rondlopen met alle professoren van AI en computer science gaan praten. Want ik dacht, die hebben geen...
4 jaar geleden was dit?
Dit is 4 jaar geleden. En die professoren hebben natuurlijk geen commercieel belang. Dus ik dacht, die gaan het eerlijke verhaal vertellen. Hoe kan het nou dat in de IT-branche altijd die IT-projecten heel erg uitlopen, meer kosten dan verwacht? En toen zeiden ze eigenlijk allemaal, ja, dan moet je bij Bram zijn.
Waarschijnlijk
geblesseerd. Ik had een heel klein mannetje met een brilletje verwacht. Ah, ja. En toen zat mannetje. In één keer 2,20 meter basketballer.
Toen was jij 20 jaar, hè?
Ze hebben eigenlijk de commerciële man is naar de technische man gegaan.
Toen hij 20 was, toen studeer je nog, toch?
Dus dan studeer je en dan mag je lesgeven. Dus het is inderdaad twee...
Ben je klasassistent dan of zo?
Ja, inderdaad, teaching assistant.
Die hadden wij vroeger ook altijd. Ja. Ja.
Maar dan moet je het wel alsnog zelf doen, want er is een tekort aan leraren.
Dat is een tekort aan technische leraren.
Dan sta je toch alleen voor de klas. Voor de zaal.
Hoeveel mensen toen ging je naar Bram, toen zei je, dit is een match made in heaven.
Dus eigenlijk inderdaad kwam ik met een aantal problemen natuurlijk bij Bram. En Bram die zei gelijk, nou dat kan ik oplossen. En toen eigenlijk binnen 3 maanden stond er al een product klaar om helemaal live te gaan. En toen dachten we eigenlijk van, nou dit... Toen kregen we ook al direct aanvragen van andere mensen.
Om zoiets te maken.
Om dingen te maken. En toen dachten we van, oké, dat willen we dan anders doen dan de rest van de markt. We willen het gewoon op milestones, dus eigenlijk op impactbasis willen we het gaan doen. In plaats van die uren schrijven. Betekent ook dat we de allerbeste programmeurs moeten zoeken. Want anders snijden we onszelf in de vingers. En dat is wel mooi uitgepakt.
Programmeurs nou anders als voor oude programmeurs? Want ik hoor van, hey, jij hebt ook een aantal softwarebedrijven, Piet. En jij zegt ook, ik heb een heel veel mensen, moet ik gaan replacen, oude programmeurs.
Dat klopt, hoe snel het nu gaat. Nou, dat kunnen deze heren natuurlijk doen niks anders.
Een oude programmeur, heb je dus
die eigenlijk al. Nee, we zijn te oud.
Ja, het is een heel groot verschil inderdaad.
Ja, dus, maar vertel eens even, want dat is wel een dingetje.
Ja, dus AI is natuurlijk echt superveel beter geworden. En met AI kan je ook heel goed en snel programmeren. Oprecht wel 4 tot 10 keer zo snel. Ja. Maar je moet wel echt meegaan. Stel je voor als je superveel ervaring hebt van 20 jaar geleden. Ja, dat is gewoon totaal niet meer relevant. relevant.
Nee. Zit je in een soort structuur en dan kan je ook niet uit. Dus je moet juist jongere mensen hebben eigenlijk.
Ja, die, ja. Dus die vol op die AI-hype zitten en al die AI-tools ook gebruiken in het dagelijks werken. En dat zie je gewoon dat ze zoveel meer efficiënter zijn dan die wat oudere generatie. Dat je er eigenlijk...
Hey, en ouder is vijf
jaar ouder? Bas en ik, wij deden het met Turbo Pascal. Ik weet niet of je dat kent?
Nee, zeg maar niks.
Okay.
Pascal, zeker.
En nu gaan we wel erg ver, Piet.
Nee, maar dus, en dus medior en senior programmeurs vallen nu buiten de boot. Terwijl vroeger waren de juniors, die hingen er maar een beetje bij. Ja. En die moesten maar het leren. En nu zijn de juniors, dat wil iedereen.
Ja, nu zijn eigenlijk gewoon de juniors en seniors. Dat is het gewoon inderdaad. Dus als je gewoon drie jaar ervaring
hebt. In vijf jaar tijd is dat gebeurd.
Ja, met heel veel talent.
Precies wat Thijs, het platform wat Thijs eigenlijk wilde bouwen voor €350.000. Dat kan je nu gewoon, denk ik, in een week zou je dat met Claude kunnen doen of niet?
Ja.
Nou,
het kan wel echt veel sneller. Dus dat is wel echt mooi. Dus we kunnen hele grote platformen verwezenlijken in een veel kortere tijd. En ook met veel lagere fixed fees.
Maar gedeeld door 10?
Ik zou zeggen gedeeld door 4, 5. Dat het zeker mogelijk is.
Ja, precies, ja. Maar het is dan
maar
ook
dan
nog
zit
eens...
jij er nog een aardige marge tussen. Het is eigenlijk gedeeld door 10. Hij denkt, maak het dan niet te goedkoop maken.
Ja, precies. Het mooie is dat we gewoon eigenlijk van tevoren een berekening maken wat het voor iemand oplevert. Dus je kan gewoon eigenlijk per onderdeel kan je gewoon kijken, ja, dit kunnen we allemaal automatiseren. Dit is nu wat het je
en
kost.
En hoe is je track record daar? Klopt dat? Dat bedrag wat jij notificeert?
Ja, dus daarom kunnen we het ook inderdaad aanbieden voor
een fixed
fee.
Je kan het inzichtelijk maken, het klopt ook echt.
Maar het is geen Nokia NOP. Het is niet dat als je ROI of wel? Nocturne no Profit? Wat voor modellen hebben jullie?
Nee, we hebben dus wel inderdaad een fixed fee met oplevergarantie. Dus dat we zeggen van oké, je betaalt pas op milestones. Dus dan mag de klant het ook echt zelf echt goedkeuren. Maar inderdaad niet geen Nocturne no Pay.
Hey, maar een heel leuke uitvloeisel is ook Bonnetje. We hebben het net verteld, want we hebben net een heerlijke lunch gehad bij Welgeregen. Bedankt daarvoor.
Zie je Bonnetje tegemoet?
Zie maar een tikkie. Ja. Dat is wat anders.
Maar 500.000 verkeersovertredingen per jaar behandelen jullie nu. Vertel eens iets meer over, want dat is echt een bizar verhaal.
Hoe is dat begonnen? Hoe zijn jullie daar in die hoek terechtgekomen? Kwam er een bedrijf naar jullie toe? Of hoe werkt dat?
Bram kan dat wel grappig vertellen.
Lekker rustig vertellen, want daar wil ik van genieten.
Oké. Ik had een keertje, ik had gewoon een scooter in Amsterdam. Dus dan rij je wel eens op plekken wat niet echt mag.
Oh ja? Ben jij dat?
Ja. Dus ik kreeg op een gegeven moment een verkeersboete thuis. Ik zat echt duidelijk wel op de scooter. En toen had ik hem aangevochten en gewonnen. En toen dacht ik van dit is wel een mooie dienst. Dus laten we dat aanbieden.
Dat was echt de gedachte. Dus jij
hebt via AI heb je een verhaal laten maken?
Nee, het is ingediend bij een concurrent inderdaad.
Oh, je hebt
Er was al een bonnetje 1.
Ja, er zijn dus ook andere aanbieders op de markt.
Jullie zijn niet de enige, dus je hebt eigenlijk iets gepikt. Of goed nagemaakt.
Nou, dat is inderdaad het mooie. Er zijn gewoon heel veel dienstverleningen waar mensen gratis recht op hebben. Alleen ze weten er niet van.
Hé, maar wacht even. Dat is wat anders wat je nou zegt.
Ja.
Er was een ander soort bonnetje waar die dat mee gedaan heeft.
Ja,
hoe heet je dat bedrijf?
Bezwaar tegen verkeersboetes.nl.
Veel te lang.
Het bestaat nog?
Ja, bestaat nog.
Bezwaar tegen verkeersboetes.
Niet lang meer.
Maar, die zijn jullie voorbij geschreven.
Ja.
Want jullie doen nu 500.000 verkeersovertredingen per jaar. Zelf? Je op basis van Nocturne OP, volgens mij.
Ja, dus we hebben 500, iets meer dan 500.000 gebruikers.
Ja.
En een gedeelte daarvan is inderdaad gebruikers die het gebruiken om in verkeersboete in te scannen. Maar we hebben dus ook nog allemaal andere dienstverleningen. En om inderdaad bijvoorbeeld zo'n partij, die had misschien 200 boetes per maand. En we hadden toen in het eerste jaar al 150.000.
Wacht eens even. Wat deden jullie anders dan? 500.000 gebruikers?
Eigenlijk, als je gewoon naar het proces kijkt, moest je dus inderdaad een e-mail sturen. Moest je vervolgens erachteraan bellen. Zo'n proces duurt ook nog eens een jaar. Moet je bellen van, wat is de status? Eigenlijk allemaal onhandige processen.
Hey, 500.000 gebruikers. Dus 500, hoeveel mensen zijn er dan die overtredingen maken?
Een paar miljoen, man.
Nee,
paar miljoen. Je bent niet eenzaam, hoor.
8 miljoen verkeersboetes.
8 miljoen verkeersboetes.
Ja, gewoon van 4 miljoen mensen. Dus je hebt gewoon
een van de grootste kassakrakers voor de staat, man. En ze hebben sommige boetes verdubbeld, geloof ik, dit jaar, hè?
Ja, het is bizar. Zelfs de directie van het CEB, die zegt zelf gewoon op tv dat gewoon te duur is. Ja,
eigenlijk is jullie succes, als ik het goed begrijp, de simpelheid hoe je omgaat met jullie appie.
Ja, dus en inderdaad.
Als je iets maakt, was Steve Jobs was daar natuurlijk de king in, hè? Want die was helemaal van doorgaan, en dan was hij klaar.
Ja.
En dat hebben jullie gewoon ook zo gedaan.
En vervolgens
hebben we ergens
Ja, hekel?
Nee, ik mag het woord niet zeggen.
Nee, dat is geen netjes van.
Als je al je data steeds in moet vullen.
Ja,
ja, ja. Dan maak je een fotootje.
Ja.
Dus je maakt
hier een foto van de verkeersboete.
Ja, dat bedoel ik.
En dan
een ja, wordt sneller dan als je het bij de overheid doet. Dus ze ben er binnen 2 minuutjes ben je klaar. Inderdaad. Ja, maar scannen alles ervan af.
Ja.
Maar hier, jongens, luisteraars, dat is heel veel belangrijk. 50% van de verkeersovertredingen.
Van de flitsboetes.
Van de flitsboetes winnen jullie.
Ja.
He, dus dat ze geen boete krijgen.
Ja,
precies. Ja.
Dus voor en alle flitsboetes,
je zou juist denken dat het niet...
No cure, no pay. Dat betekent dus, baat het niet, dan schaadt het niet. Je maakt een bonnetje van je verkeersovertreding. En bij flitsboetes hebben ze 50% kans dat je gewoon niks hoeft te betalen.
Pieter, ik zou bijna denken dat je een aandeelhouder bent, maar we hebben geen aandeelhouder.
Je maakt een foto van je bonnetje.
Wat zei je dan?
Ja.
Je maakt een bonnetje voor je bonnetje.
Je
maakt een foto van je bonnetje, voor je bekeuring. En dat wordt geüpload. En hoe lang duurt het dan voordat je wat terugkrijgt van jullie?
Ja, dat kan dus heel erg verschillen. Dus af en toe 2 tot 3 maanden. En soms duurt het wel anderhalf jaar.
Je moet de boete altijd betalen, hè?
Je hoeft hem pas te betalen als de officier dan het bezwaar heeft afgekeurd.
Dus je hebt in principe ook nog eens 6 maanden uitstel van betaling. En dan kan het dus zijn inderdaad dat die op een gegeven moment wordt afgekeurd bij de eerste stap. Maar dan gaan we in hoger beroep als we kans hebben.
Dat is
zijn.
Mij net te laat dit.
En dat is allemaal AI gestuurd.
Ja. Dat is voor een heel groot deel inderdaad AI gestuurd. En op een gegeven moment gaat ook een jurist voor je gratis naar de rechtszaal. En dat is het enige wat we eigenlijk nog niet mochten automatiseren natuurlijk. Dus,
daar heb je recht op, hè? Dat is toch het verhaal, of niet?
Ja.
Ik moet je even uitleggen, ja.
Ja, dus inderdaad, er zijn gewoon heel veel dienstverleningen in Nederland waar mensen gratis recht op hebben. Ze weten bijvoorbeeld dat er veel onterechte verkeersboetes worden gestuurd naar mensen. Nou, dat is natuurlijk erg. En daarom hebben ze dus inderdaad de regel bedacht. Want je gaat niet voor een boete van €100, ga je niet een jurist inschakelen. Dus hebben ze de regel bedacht. Als jij inderdaad een verkeersboete ontvangt, heb je inderdaad het recht om een jurist in te schakelen op kosten van de overheid. Dat zijn allemaal hele mooie regels. Ook met andere dienstverleningen, als je bijvoorbeeld een ongeluk hebt. En je hebt, je maakt, heel vaak mensen kijken eigenlijk alleen maar naar de blikschade. Terwijl je ook zelf letselschade kan hebben. En vervolgens
niet spijkers op laag water zoeken, jongens? De belastingbetalers betalen dit, hè? Dus ik vind het nogal wat. Die advocaat wordt betaald door de overheid. En wie betaalt de overheid?
Nou, bijvoorbeeld
het
letsel.
Als het er toch is.
Nee,
we hebben het niet uitgevonden.
Per dienstverlening verschilt het door wie het wordt betaald. En bijvoorbeeld dat letselschade is een hele kwalijke zaak eigenlijk.
Daar ben ik met je eens.
Want iemand...
Maar €100 bonnetje en dan een advocaat erop. En
laten ze dat dan lekker doen. Ik ga het ook downloaden. Wat is daar voor gelul?
Moet je voorstellen dat je een boete krijgt van €450 en het is onterecht. Dus je hebt het helemaal niet gedaan en je zit in een uitkering of wat dan ook. Je zit in een moeilijke situatie.
Maar we hebben het net over €100 en een advocaat.
Nee, €100, er bestaat helemaal geen boete meer van €100.
Nee, maar we krijgen alleen maar...
Als je 1 kilometer taart is of 200.
Nee, we krijgen alleen maar betaald als we de boete ook winnen. Dus het is echt, dus het is niet zomaar.
Maar toch, de jurist wordt betaald door de overheid en daar heb ik een probleem mee.
Dat is gewoon publiekelijk recht.
Nee, pas. Ja, okay, pas ja,
wie betaalt dat? We zitten te zeiken over de hoge belastingen.
Jij in ieder geval, die komt ook in Portugal. Dus.
Maar eigenlijk, eens, maar ik neem het op voor het Nederlandse volk.
Als de overheid geen onterechte boetes zou geven, dan zouden wij ook niet betaald krijgen. Dus daar ligt het probleem. De overheid moet geen onterechte boetes.
Dat begrijp ik allemaal wel. Dat je met je geweten allemaal prima zit, maar... Nee, ik gratis advocaat of hondpiek.
Alleen als we winnen. En als we inderdaad onterecht
zijn. Jij bent altijd wel een beetje een zeiker, Bos.
Bonnetje, hoe groeit dat de afgelopen jaren? Want dat is hoe lang geleden ingezet? Door Boef en nog iemand anders, hè, zei u.
Dus Tim en Tom Cornel zijn ook gezicht van de app.
Coureurs.
En inderdaad, we doen het dan samen met Boef. En hij heeft het inderdaad ook flink gepromoot. En dat hielp heel erg, want de past heel erg goed bij de...
Hij rijdt natuurlijk altijd hard.
Maar dat groeit ook gewoon elk jaar. Verdubbelt dat? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, we gaan eigenlijk elk jaar keer 4. Dus niet met aantal gebruikers, maar met de omzet.
Hey, en Thijs, met dit soort dingen, hè, dit soort software toepassingen, krijgen dat niet de kriebels en wil je niet heel snel naar België en Duitsland? Dat soort landen wil je niet heel snel uitbreiden, want dat is natuurlijk, daar ligt het grote geld. Nederland is natuurlijk nog vrij klein. Hè, laten we eerlijk zijn, ik ben hier van niks verhuisd natuurlijk.
Ja. Duitsland,
België hebben allemaal een beetje hetzelfde recht. Ja. Kan je dat heel snel uitbreiden? Nou, dus, mag ik Duitsland doen?
Ja, dus bonnetje inderdaad heeft...
Ja. Wat is het bonnetje in Duits?
Het gaat om specifieke bonnetje. Dienstverleningen die inderdaad op het Nederlands recht... maar we doen dus ook andere platformen die wel wereldwijde potentie hebben.
Heb je al gekeken naar Duitsland? Dat is altijd leuk, want het is 5 keer zo groot als Nederland.
Nee,
10 keer?
Maar je moet hun een beetje volgen als dat hele rechtssysteem heel anders is... kan je die zomaar uitbreiden. Nee. Dus als je andere applicaties hebt die wel makkelijker te multiplyen
schrijven, dan ga je die toch doen. In een maandje schrijven.
Dat wil ik er eigenlijk zeggen. Nog even terug. Maar die 500.000 gebruikers. Ja. Hoeveel verkeersovertreding behandelen jullie per jaar?
Ongeveer 150.000 verkeersboetes.
En hoeveel geld is daarmee gepaard? 150.000 keer hoeveel?
2 nullen erbij, gemiddeld?
Nou, heel veel zaken die ook lopen zelfs nog. Ja. Dus het duurt gewoon soms... Het kan zelfs tot 2,5, 3 jaar duren op zijn max. En wat wel bizar is, eigenlijk waren die termijnen allemaal veel korter. Maar het moment dat wij op de markt kwamen, liep ze eigenlijk zo erg achter.
Je hebt dus eigenlijk over tientallen miljoenen euro's aan boetes... die jullie eigenlijk door jullie kwijt worden geschonden.
Ja, zeker.
Ze hebben nou veel meer werkers voer. Want wat je net zei, het duurt veel langer, want afdelingen zijn niet gegroeid daar. En jullie komen met, ik weet niet hoeveel van die aanvragen.
Klopt, ja. Ja,
dus als gaan ze proces... daar iets nou tegen verzinnen, denk je? Want vaak is de overheid wel degene die de regels verandert.
Wij kunnen ze helpen met automatisering.
Precies, dat wil ik horen. Jullie kunnen ze ook helpen natuurlijk.
Maar de overheid is natuurlijk kampioen. De regels veranderen als de wedstrijd gespeeld is. Als de wedstrijd aan het spelen is.
Ze hebben ook 3 keer de regels veranderd.
Ze hebben al 3 keer de regels veranderd.
Ja.
Maar dan draaien jullie aan een knopje, zet je er een paar juniors bij. En
met team wordt er ook veranderd. Het kabinet verandert er aan de lopende band. Dus
maar je buitenspel is buitenspel. Uitbal is een uitbal. Als je zegt, dat is geen uitbal meer.
Ja, klopt. Die hele markt is qua verkeersboetes hebben ze al 3 keer de spel.
En dit is jullie klapper. Wat is de tweede plaats? Jullie applicatie die ook loopt, zeg maar. Wat, bonnetje, begrijp ik. Ja. Hebben jullie nog eentje?
Bij Capisoft hebben we een hele mooie, eigenlijk onze mooiste opdracht. Yep. Dat doen we dus voor React. En React is eigenlijk de koepel van de grootste merken ter wereld als het gaat om namaakgoederenbestrijding. Dus Louis Vuitton, Apple.
Dat is wel een goed doel, dus dat is goed slapen. Ja.
Zeker.
Bugatti.
Automerken en Novartis zijn allemaal aangesloten bij React. En ze doen een anti-counterfeiting samen, in plaats van dat we het allemaal apart doen. En wij hebben eigenlijk voor eigenlijk wat een anti-counterfeiting, dus namaken, bestrijding vinden en dan handhaven, doen ze dus gezamenlijk onder die koepel. Het is een stichting.
Dus dat is gewoon een Louis Vuitton, iedereen is lid van hetzelfde stichting.
Dus iedereen draagt een stukje af.
Ja. Maar als je dus een Louis Vuitton tasje hebt, dan kunnen jullie zeggen, is het een echt of niet?
Ja, dus wat wij
hoe doe je dat dan?
Nee, jij snapt het niet. Dus... Er is een stichting. Ja. Waar al die merken in zitten. Ja. En zij werken voor die stichting die al die merken vertegenwoordigt.
Precies.
Dus doen niet alleen Louis Vuitton, niet alleen MS. Maar ook zijn met elkaar. Ook geneesmiddelen. Dus ze zijn met elkaar gewoon. Wij zijn het origineeltje. Ja. En jullie gaan zorgen dat origineeltje bekeken. Mensen, dat moet je nou zelf vertellen hoe je dat gaat regelen.
Hoe werkt dat?
Dus voorheen had React dus 600 man over de hele wereld. Dus die AliExpress en allemaal van dit soort sites afging scrollen. En bijvoorbeeld,
heb je wat te doen, AliExpress.
En op zoek ging naar deze namaken. En dan gingen ze screenshotjes sturen en een mailtje sturen. Nou, weet je, als jullie van afhalen en dan dat controleren. En wij hebben eigenlijk een systeem gemaakt met allemaal webbots die dat volledig geautomatiseerd opspoort. En dan met AI detecteert of het nep of echt is. En dan vervolgens ook actie daarop onderneemt.
Ongelooflijk, man. Dus wordt geautomatiseerd, gaan al die bots alle websites af om te kijken of het allemaal klopt.
En die 600 man, die zitten nu op straat dus. Hè? Heb je daar geen last van?
Dat is juist het mooie. Die 600 man die zijn eigenlijk ingehuurd om te bekijken of iets namaak is of niet. Maar vervolgens worden ze ook belast met het scrollen op al die websites.
Dus daar komt een factor 5 overheen of 10, die gaan veel meer werken.
Ja. En nu komt het dus, wordt dat scrollen helemaal automatisch gedaan. Dus
de effectiviteit neemt toe.
Ja, dat is mooi, maar wel nog 600 man. Maar die mensen hebben wel allemaal... Die niet geboet worden, Michel.
Nee, die zitten er nog, want die moeten nu echt gewoon gelijk actie ondernemen.
En die hebben juist veel meer impact. Per persoon maken zij nu veel meer impact, waardoor ze ook eigenlijk per persoon meer waard worden.
Ja, maar dus dat is anders om over die precies, ja. Ja. Dus ben je sociaal bezig, Bas.
Blije mensen.
Oké.
Leuk.
En hoe ver zijn jullie met de software?
Die wordt al gebruikt door al die grote merken.
En wat vinden ze ervan? Vertel eens iets leuks.
Toen kwamen al die merken bij elkaar. Hier zo naast op de SS Rotterdam. En toen mocht...
verkeerde locatie. Hadden kunnen zitten.
Nee, SS Rotterdam is een leuke Rotterdam. Dat is leuk.
En toen mochten we presenteren. Dus dat is wel heel vet. Want dan mag je software laten zien aan al die merken. En dan komen ze ook direct met aanvragen. Dus bijvoorbeeld binnenkort hebben we een meeting met het Olympisch Comité. En allemaal vette, hele vette klussen kunnen we eruit halen. Ja.
En is dat de enige prijs die we gewonnen hebben? Een soort prijs, zou ik maar zeggen. Een soort erkenning. Want er is volgens mij nog iets laatst een keer gebeurd. Vertel even, dat is wel leuk.
Ja, dat is wel gaaf inderdaad.
Is dat dus... de kroon op het werk?
Dat is wel inderdaad. Ja, dus onafhankelijk.
Doe je het voor de poen of doe je het voor de eer?
Nou, we willen zoveel mogelijk impact maken. Dat vinden we heel gaaf.
Ja, dat is een mooie...
hij is het commerciële binkje. Hij is het nerd. Zou ik maar zeggen.
Hij is eerlijk. Zeg maar. Nerd.
Hij is wel... Hij is een eermannetje en hij is een poemannetje. Dat voel ik al. Dus kijk, wel in je poem denken, vriend.
maar vertel even. Ja. Wat is er gebeurd? Want dit is een leuk...
Ja. Dus ze hebben onafhankelijk marktonderzoek gedaan. Hebben ze 1500 CEO's en managers gevraagd... om een lijst te maken van de beste online 100 bedrijven. En daar zijn we in de e-mers als beste AI-bedrijf van Nederland uitgeroepen. Dat is wel heel mooi. Dus dat is wel heel cool.
Ja. En dat voor 24-27 jaar. Ja. Perfect. Hey, waar komt het naam Capisoft vandaan dan?
Ja, dus dat staat inderdaad voor Capital Software. Ja, dus software die kapitalen oplevert. Eigenlijk dat Pakistan verhaal, dat maken gewoon heel erg veel mensen mee. En wij dachten dus inderdaad van, we gaan het op impact.
Ik heb het in mijn eigen familie twee keer meegemaakt. Je bent helemaal de lul.
Ja, precies.
Want je kan niks. Ja. Je hangt gewoon dit, weer een ton. Ja, wat gaan we doen? Dan maar de stekker eruit trekken of dat tonnetje betalen.
Oh, dat is echt een business die gewoon...
Nee, maar ze maken een app voor je.
Het is een model eigenlijk.
Ja, je hebt een erbij hebben. En dat kost dan een vermogen. En dan ben je ergens aan begonnen. En dan moet je stoppen.
Ga niet meer terug. Ja.
Dat is ook met ondernemen zo. Op een gegeven moment moet je gewoon de stekker eruit trekken. Dan zeg je gewoon, het is klaar.
Afscheid nemen is ook een
afscheid nemen bestaat niet, maar het bestaat wel, joh.
Ja.
Hey, en jullie hebben 3,5 jaar geleden begonnen. Jullie hebben nu 11 miljoen euro omzet, vertelden jullie tijdens lunch.
Ja.
En elk jaar wil je verdrievoudigen in omzet.
Ja.
Ontzettend mooi. En wat is de ambitie dan binnen Nederland?
Dus eigenlijk met Capisoft maken we dus voor al die partijen dus die software op maat. Maar we inderdaad af en toe komen we ook een industrie tegen waarvan we denken van eigenlijk deze software die we nu gaan maken, die kan de hele industrie gebruik van maken. En daar ligt eigenlijk een wereldwijde potentie. Er zijn een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld Harvey AI is een software in de advocatuur. Die is recent 11 miljard waard geworden.
Het gaat toch om geld een beetje?
Sorry?
Toch een beetje om geld. Nee, maar Arthur, jij bent een commerciële man. Maar Bram, had jij ooit bedacht dat je hier zou zitten? Want je hebt wel topsport gedaan.
Hij is commercieel.
Dus ben je
commercieeler
dan jij?
wat ik denk, wat wel ook uniek is van Capisoft, is normaal gesproken dat wij denken ook echt heel erg mee met de klanten, hè, met de commerciële belangen.
Maar dus... denk je dat je Capisoft genoeg genoemd hebt in deze podcast al? Of moet het nog even een paar keer? Jullie zijn wel allebei reten.
Maar ik vind het wel benieuwd, want het Harvey AI, dat is iets wat jullie hebben gemaakt en dat wil je dan voor de grotere doelgroep.
Ja, dus dat hebben wij niet gemaakt inderdaad. Okay. Dat is een partij in Amerika. Ja. Maar dat is voor advocatenkantoren. Alleen vervolgens kwamen zoveel verschillende advocatenkantoren naar ons toe. Die kwamen met allemaal andere problemen binnen de organisatie. Dat wij dachten van we moeten eigenlijk een software maken die gewoon alle problemen oplost binnen een advocatenkantoor. Dus hebben we een veel completere...
Wat zijn er voor problemen dan?
Superveel advocaten zijn eigenlijk de hele tijd dus bezig met allemaal handelingen behalve het werk. Dus bijvoorbeeld tijdschrijven. Heel veel advocaten hebben nog een pen en papier. Pen en papier en dan notities maken doen ze nog met de hand. Maar natuurlijk kan je alle meetings opnemen, kan je dat weer dicteren, kan je dat weer opstaan op die klant en kan je daar weer met AI allemaal hele mooie dingen mee doen.
Dus jullie hebben een oplossing voor de advocatuur en dat verkoop je aan alle grote advocatenkantoren.
Ja, LegalPal.
Ja.
Hoe heet dat eruit?
LegalPal.
En kunnen we daar nog in? Aanbehouden worden? Kan dat? Nee, maar dan zit je te lachen, maar we meenden dat, hè? Dat is serieus voor ons. We willen investeren. Daar zitten we hier voor.
Ja, maar ik ga nou iets anders zeggen.
Oké.
Okay. Zoals ik het zie. Ja. Jullie maken nou een applicatie voor het functioneren van een advocatenkantoor.
Ja.
Dus dat die sneller kunnen werken. Eigenlijk is dat jullie ding.
Ja.
Je kan sneller werken.
Optimaliseren. Veel beter. Ook hogere kwaliteit.
600 man bij dat checken. Die zijn nog andere dingen aan het doen. Dus ze hebben 10 keer zoveel output.
Precies.
Maar is het nou niet... Kijk, als ik een advocaat bel, dan heb ik een vraag. Maar die vraag kan ik ook aan een AI stellen.
aan een agent.
Wanneer zijn we nou eens van die advocaten af? Wanneer kan je nou eens gewoon zelf zeggen van, dit is het probleem?
Ja.
Of mijn uitdaging, want ik haat het woord probleem. Ja. Hoe gaan we dit aanpakken, AI?
Ja.
En dat je dan een beter antwoord krijgt dan van zo'n suffert. Die als je zit te scheiden, dat hij ook zijn minuten doorrekenen.
Nee, maar is duidelijk hoe je erover denkt. Dat is heel duidelijk.
Ja, dat is eigenlijk het problematiek die we eigenlijk ook oplossen voor heel veel verschillende organisaties. Want al die taalmodellen die zijn bijvoorbeeld getraind op de data van het internet. En als je die taalmodellen dan traint op de data van de organisatie, bijvoorbeeld inderdaad in zo'n advocatenkantoor, dan kan die gewoon veel beter antwoord geven. Want bijvoorbeeld een ChatGPT die had zijn informatie bijvoorbeeld van Reddit. Nou, Reddit is een forum. En bijvoorbeeld LegalPal wordt dan helemaal getraind op de data van dat advocatenkantoor. En met Bonnetje gaan we dan ook inderdaad bijvoorbeeld AI Lawyer aanbieden. Waar je dus inderdaad zelf die vragen kan stellen die helemaal getraind zijn op de data van...
Op de jurisprudentie. Kan je daarbij bij jurisprudentie? Is dat heel open? Ik weet het niet, hè? Want het gaat om jurisprudentie vaak.
Dus het is inderdaad, die taalmodellen in Amerika zijn ook getraind op data van Amerika. En wij trainen het dan inderdaad helemaal op Nederlands recht.
En dan pak je de jurisprudentie die er is in Nederland.
Maar mag je in het wetboek van strafrecht gewoon alle data die erin staat gewoon pakken en zeggen van dat gaan we gebruiken om...
Dat is de discussie, denk ik.
Ja, we hebben dus inderdaad twee gedeeltes. Dus een advocatenkantoor kan juist ook zijn eigen IP bijhouden. Ik denk sowieso in de fase waar de IT-transitie die nu plaatsvindt, is het gewoon heel belangrijk dat iedereen zijn data goed vastlegt. Want daarmee kan je gewoon heel veel laten.
Data is alles.
Precies. Ja. Dus al die advocatenkantoren die bijvoorbeeld hele specifieke, unieke zaken hebben gewonnen, kunnen dat goed uploaden in LegalPal. Waarna we dat weer kunnen gebruiken in de vervolgzaken. Maar dat houden we dan echt bij het advocatenkantoor zelf.
Ja, want als iedereen erbij kan, dan heb je niet.
Dus het is gewoon per... advocatenkantoor is inderdaad...
Er zijn natuurlijk heel veel advocatenkantoren daar te laat mee.
Ja.
Dat
gewoon maar er zijn ook heel veel advocaten die AI gebruiken om sneller gewoon hun werk te doen. Dat ondernemersrecht bijvoorbeeld, voor het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten of statuten.
Wat een notaris voor gewoon meteen. Ja. Dus één druk op een knop en dan komt
het zo. Accountancy, hoe zitten jullie daarin? Want dat is toch ook perfect voor accountancy?
Ja, het mooie is eigenlijk zelfs in industrieën waar je totaal niet verwacht. Dus in de maakindustrie, voor bewijs van een verhuisbedrijf. Eigenlijk voor zoveel verschillende industrieën. Ja. We komen elke dag met andere industrieën in aanraking. Ja.
Nee, maar je moet keuzes maken, toch? Een beetje.
Ja, maar ze zijn niet de enige die een AI...
Nee, precies.
Er zijn nog... honderden van dat soort binkies.
Nee, maar het zijn natuurlijk heel veel bedrijven die... Maar hoeveel bedrijven hebben jullie nu die gebruik maken van jullie diensten?
Dus klanten of
ja, die gebruik maken van onze diensten?
Nou, die met de AI-vraagstuk bij jullie komen. Hoeveel klanten hebben jullie?
Ja, dus we hebben ongeveer 70 organisaties waarvoor we direct werken. En vervolgens maken een paar honderd organisaties weer gebruik van software die we hebben gemaakt. En een paar miljoen mensen in totaal. Gebruik van software die we dan weer hebben gemaakt. Dus het is maar even hoe je het...
Recurring revenue komt uit de diensten die continu worden gebruikt.
Ja, dat is het appje wat ze hebben. Ja. Maar luister, waar ligt je beperking?
Ja, dat is, de beperking is inderdaad...
Tijd.
Nee, ik denk in mensen.
Ja?
Natuurlijk. Ja, mensen die moeten dingen doen. Mensen die het snappen. Kijk, je kan mij niet achter zo'n computer, dat is zo'n zielepoot, ga alsjeblieft weg. Maar mensen die dus dit voor je gaan uitvoeren, lijkt mij. Jij bent natuurlijk hartstikke slim met je 60 gasties die je van de universiteit hebt, die voor je werken. Die brengen een partij poen op.
Ja, het mooie is vaak inderdaad in de...
Zit ik eruit te praten nu? Nee, hij zegt de 60 heb ik, dat zijn jongens van de universiteit.
Okay, ja.
Die een beetje lesgeven, die ik een soort leer, maar ze doen mijn werk ook.
Ja.
Heb ik gelijk of zit ik te lullen?
Wij hebben dus ook echt een kantoor op de Vrije Universiteit om juist de talenten te werven. Dus bij computer science student zitten we wel eigenlijk heel goed. Maar,
misschien kun je vertellen ook hoe dat proces gaat, dat is wel gaaf.
Wat misschien ook wel leuk is om te vertellen is, kennen jullie de term 10x codeur? Kennen jullie dat? Komt dat bekend voor?
Nee.
Nee, dat staat eigenlijk voor dat één codeur 10 keer zoveel output kan geven als 10 anderen.
Dat is die factor 10.
Ja, precies.
Codeur. Iemand die code schrijft.
Oh, weet ik. Coureur, joh. Ik denk dat je in die auto codeur kan 10 keer zoveel. Dat heet 10x.
Precies, Dus pak bijvoorbeeld een taxichauffeur. Nou, een taxichauffeur kan onmogelijk 10 keer zo snel op locatie komen. Een hele goeie. Nou, maximaal 20% sneller. Nou, bij coderen is echt een gigaverschil.
Tijd.
Ja, en dus omdat wij dat kantoor op de Vrije Universiteit hebben en nog steeds inderdaad een goede band ermee hebben en goed in de bij de studenten zijn, kunnen we elke keer die 10x jongens ertussen uitplikken.
De toppers.
De toppers.
Ja. Ja. Maar je niet ook in Delft zitten of zo? Ja. Is dan Amsterdam de beste plek? Ik weet het niet.
Ja? Amsterdam is wel...
Toevallig. Daar is je leraar. Maar toevallig, zijn wel, je kan niet jezelf in tweeën spissen.
Dat zijn wel Delft. Inderdaad uitbreidings...
En dat is de beperking van de groei. Weet je? Ja. De groei zit ook in die binkjes die voor jou... Je kan duizend dingen verzinnen. Ja. Maar je moet ze wel laten, laten maken.
Dus dat zijn inderdaad uitbreidingsmogelijkheden. Dat we dus ook nog naar andere steden gaan.
Of wat hebben we nog meer? Eindhoven misschien?
Ja, Amsterdam staat wel internationaal bekend. Echt, dus het zijn ook heel veel internationals die bij ons werken. Maar ze doorlopen ook nog eens een... Dus heel veel mensen die... programmeurs die willen graag bij ons werken. Dus het is wel gaaf dat we dat soort
zo gecreëerd hebben. Jullie?
Omdat ze mogen werken...
Die 10x-code hebben uitgevoerd.
Ja, omdat ze normaal gesproken bij een grote... partij, dan moeten ze aan een heel specifiek onderdeel bijvoorbeeld werken. En bij ons mogen ze aan hele gave opdrachten werken en krijgen ze heel veel autonomie. En hebben ze eigenlijk veel meer impact als programmeur. Ja. Dat is belangrijk
voor de huidige generatie.
Ja. En wat we doen dus inderdaad, als ze dus graag bij ons willen werken en ze melden zich aan, doorlopen ze vervolgens een heel proces aan toetsen en testen. En het moment dat ze dat goed hebben doorlopen, dan weten we zeker van dit zijn echt de 10x developers en dan bieden we ze een baan.
Het programma heb jij gemaakt?
Ja.
Wat is jullie droom? Waar wil je naartoe binnen nu in 5 jaar of 3 jaar?
Je hebt al over geld. Drie boekhoudjes naast elkaar.
Ja, wat we heel gaaf zouden vinden is als heel Nederland eigenlijk gewoon weet van als we de volgende stap willen gaan zetten met AI binnen de organisatie, dan moeten ze bij Capisoft zijn. En inderdaad dat we met een aantal industrieën, dat we daar gewoon de wereld mee hebben veroverd.
Wil je
dat we
die hele, Nederland op de kaart zetten?
We vinden het wel gaaf eigenlijk dat ASML is natuurlijk een trots van Nederland. En die is de hele beginketen van AI in de hele wereld. Ja. En wij zitten eigenlijk boven de taalmodellen, tussen de bedrijven in en de taalmodellen. Ja. Als wij dan zeg maar die laatste stap...
Ben je Hollander? Blijf je hier? Ga je hier Nederland groter maken? Of Europa?
Dat zouden
sterker
we wel...
maken tegen het verdomme wat we allemaal hebben om ons heen allemaal?
Ja, dat zouden we wel heel gaaf vinden.
Dat is zijn frustratie. Dat doet hij altijd. Ja. Hij vindt dat Europa achterloopt op de rest van de wereld. Nee, wat vind je daarvan trouwens? Als je jezelf vergelijkt met Amerika?
Ja, het is hier wel, het is wel op veel plekken toch stukken wel wat lastiger gemaakt, denk ik. Zeker met AI. Ja, wetgeving en AI. Ja, zeker, 100%. Het is natuurlijk ook makkelijker met Amerika groeikapitaal op te halen. Waar je er weer harder kan schalen. Ja. En hier is het toch wel dat je eerst hele mooie cijfers moet...
Maar je zit hier met een aantal groeikapitaal.
Laten we nou praten. Want dat is, jij wil niet dat hij dat zegt. Maar het is dus moeilijker om hier te ondernemen dan in Amerika.
Ja. Met de tech-startups zeker.
Geld op te maken. Maar alles, de wetgeving, alles.
Ja, wij zijn dus...
Dus wij moeten zorgen dat we dat beter doen.
Makkelijker maken.
Ja. En groeikapitaal is daar.
Praten, ik weet het niet. Praat jij nou? Wat moet veranderen, man? Wat moet er veranderen?
Ja, wij zijn dus bootstrapped.
Dus dat je geen geld nodig hebt, dat je direct van het begin af aan al winstgevend bent, toch?
Precies. Ja, precies.
Oké. Okay. Maar je hebt wel natuurlijk heel veel, geen bootstraps.
Bootstrap.
Boop. Weet niet veel hoe het heet.
Boop.
Maar vertel me even, wat moeten we nou veranderen in Nederland om mensen zoals jij en jij... Dan moeten we er nog duizenden van hebben. Want dat zijn toekomstige ASML'en. En die moeten we hebben als Nederland. Nou, wat moeten we nou gaan veranderen? Ik ben de minister-president. Ik ben Jette. Joe.
Ja, ik denk inderdaad...
heb je wel met Trump lekker gelukt? Hey, Hongkong? Ja.
Kan ik niet zeggen? Nee.
Ja, innovatie echt heel erg voorop stellen. Je ziet het ook aan een Elon Musk. Dat zijn toch allemaal gewoon de innovatieve dingen die het groot maken. Ja,
we hebben genoeg innovatieve mensen in Nederland, toch? Wij zijn ondernemers, handelsgeest, we hebben dat gewoon. Ja. Dus als we die wetgeving nog een beetje aanpassen, dan komt het wel goed. Europa is zo slecht nog
een beetje aanpassen.
We gaan er eens een projectje doen.
Ik vind het hartstikke mooi.
De ondernemerstips.
Ja, nou jongens, 24 en 27 jaar. Wat zijn ondernemerstips?
Waarom jij hier?
Ja. De ondernemerstips.
Wat zijn de tips ondernemer die hebben nu? Heb je nog niet <te doen. laughs>
altijd hard blijven werken, denk ik.
Ja, mooi.
En zeker als het tegen zit, dan is het hard gaan.
Dit is de beste.
Jouw generatie heel bijzonder. Vind je hard werken 4 dagen in de week of 3?
heb je al een pappadag?
Hebben we een pappadag? Even serieus, wat is hard werken?
20 uur?
Ja, ik zou zeggen, ja, eigenlijk elke dag als je gewoon, ja, als je wakker wordt, dat je gaat slapen.
Is het 7 dagen?
Ja. Yes. 6 dagen.
Zes dagen.
Ja. Ja, ja, wat dan 7 gezegd?
Zaterdag.
Ja. Zaterdag niet, oké. Okay. En zondag wel, dan ga je weer werken.
Ja, dan ben je wel weer lekker bezig. Ja.
Gaat lachen.
Ja. Ja. Is toch top, omdat hij van de jongen van 24.
Ik vind het lastig. Ja, nee, eigenlijk inderdaad gewoon, gewoon beginnen. Gewoon als je een idee hebt. Heel veel mensen hebben een idee, ja, maar ze voeren het niet uit. Precies, ja, en als je gewoon gaat beginnen en gewoon stap voor stap. Eigenlijk mensen hebben inderdaad vaak het eindgoal in hun hoofd. Maar als je gewoon kijkt van oké, wat zijn de stapjes die ik gewoon elke dag kan zetten. Ja. Dan kan je dat ook nog eens heel goed aan AI vragen. Wat zijn de stapjes die ik elke dag kan zetten. Dus dan kan je ook nog...
Wie gaat het winnen? Anthropic of OpenAI?
Dus eigenlijk...
Kan allebei?
Is wel mogelijk hoor. Ik denk dat Anthropic meer de zakelijke markt gaat pakken en OpenAI meer de consumentenmarkt. Ja? Dus dat is wel echt de afsplitsing inderdaad die je nu ziet gebeuren.
Het is onvoorstelbaar wat voor wereld we nu leven. Elke dag sta ik echt te kijken wat de miljarden die we hebben.
Ja, het is echt heel gaaf.
Hey, heren, ontzettend bedankt voor het inspirerende verhaal.
Ja, leuk. Ja,
70 jaar en naar 11 miljoen volgend jaar keer 3, hè? 33 miljoen. Dan nodig je weer uit.
En je hebt er nog een dag over, hè? Je hebt zaterdag nog over om te werken. Bedankt, hè? Bedankt, jongens.
Ja, superleuk om hier vandaag te gezeten hebben bij deze hele succesvolle ondernemers.
Wil jij nou vaker van dit soort verhalen horen? Abonneer dan op de Dutch Dragons.